In Efeze hoofdstuk 2 waren wij bij vers 17, waar in de voorgaande verzen gesproken werd over de eenheid van de gelovigen, dat wil zeggen de gemeente, het vlees, dan wel het lichaam van Christus, met in bijzonderheid de nadruk op dat in de gemeente geen verschil is tussen Jood en Heiden. Daarbuiten trouwens ook niet, maar daar gaat het hier niet over. In de gemeente geen verschil tussen Jood en Heiden, want die twee zijn in één lichaam, dan wel in één vlees, verzoend, dat wil zeggen één geworden, omdat de vijandschap, dat wat hen scheidde, de wet namelijk, aan het kruis gedood is geworden. Of zoals Colossense 2 het zei en nog steeds zegt, het handschrift dat tegen ons was, is uitgewist, namelijk het is aan het kruis genageld. Prachtige beeldspraak. En daarna vers 17, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en die nabij waren. Waarbij eerst genoemd wordt degenen die verre zijn en daarna pas degenen die nabij waren. Dat wil zeggen, eerst de heiden en ook de Jood. Maar het staat andersom in Romeinen 1 vers 16. Eerst de Jood en ook de Griek. Het hangt er maar vanaf van welke kant je binnenkomt. Historisch gezien, het werd eerst gepredikt aan de Joden en daarna aan de heidenen. Eerst in Jeruzalem, dan geheel Judea, dan Samaria tot aan de einde der aarde enzovoorts. Maar als we het zien in het totale plan van God, het overzicht van heel de heilsgeschiedenis, dan is het eerst de heidenen en daarna alsnog aan de Jood in de toekomst. En daarom vind je de andere volgorde ook genoemd. Omdat hier weer van een andere kant wordt binnengekomen. Hier gaat het niet zozeer over de historie van het evangelie, maar hier gaat het over de officiële, de juridische positie van de gelovigen. Uit zowel Jood als Heiden. En die positie is meer heidens dan Joods. Dat wil zeggen, de gemeente is niet Joods, de gemeente is heidens. Je kunt dat nalezen, ik ga er nou niet naartoe, maar eigenlijk zou ik het moeten doen, maar goed. Je kunt het nalezen in Handelingen 15, in de woorden van Jacobus, de broeder des Heren. Oh, dat is zo mooi, ik moet er toch even naartoe. We waren gisteren ook in Lucas 2, maar die Jacobus die citeert dat trouwens ook, hè. Toch maar even doen. Het is nog vroeg. Handelingen 15, waar de vraag was of de gelovigen onder de wet, meer in het bijzonder de Joodse wet, zouden moeten leven. Het antwoord uit Genève is uiteraard ja. Er moeten nog meer plaatsen zijn, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. Maar het antwoord in de Bijbel is nee. En het antwoord werd gegeven op het enige echte concilie synode kerkenraadvergadering die er ooit geweest is. En men noemt het een convent, maar goed. Het apostelconvent heet zoiets. Doet er nou weinig toe. Maar u weet wat het probleem was. Het evangelie werd gepredikt. En ik moet snel vertellen, anders schieten me veel te veel dingen door de gedachten. Het evangelie werd gepredikt aan de Joden door Paulus. Maar het resultaat was dat heidenen tot geloof kwamen in het algemeen en Joden niet. Dat leverde problemen op, want dan heb je twee soorten gelovigen. Autochtonen en allochtonen, dan wel Joden en heidenen. En die hebben zo'n verschillende leefwijzen, houden die erop na, zal ik maar zeggen. En de Joden, die nou eenmaal vasthouden aan het judaïsme, die vinden dan dat de gelovigen uit de heidenen onder de Joodse wet moesten gaan leven. En het antwoord dat gegeven wordt in kort, komt erop neer dat de gelovigen uit de Joden moesten gaan leven zoals de heidenen doen. Precies andersom. En dat wordt eerst door Petrus naar voren gebracht, dat is wel aardig om dat even aan te halen. Eerst is het Petrus die zegt, nou ja, mag dan zo wezen dat dit probleem ontstaan is doordat Paulus het evangelie heeft gepredikt in Anatolië. Er staat nergens in de Bijbel. In Klein-Azië dan. Maar dat is hetzelfde. In Galatië, dat is ook hetzelfde. Het mag dan zo zijn dat Paulus daar het evangelie gepredikt heeft en dat het terecht kwam bij niet-Joden, namelijk heidenen. Maar, zegt Petrus, het is niet Paulus verantwoordelijk, het is de mijne. En die is voor velen van ons toch wat lastig, denk ik, omdat velen van ons geleerd hebben dat Paulus als apostel der heidenen degene is die verantwoordelijk was voor de prediking van het evangelie aan de heidenen. En dat is niet zo. Dat is domweg niet waar. Dat deed hij wel, maar dat deden alle apostelen, dus daar bewijs je niks mee. Toch? Maar Petrus zegt, hier in vers 7 van Handelingen 15... Nadat een grote twist in geschieden, want dat gebeurt zo in synodes, kerkenraadsvergaderingen, concilies, weet je veel wat. Hè? We hebben het nog niet eens over de Jodenkerk. Petrus staat op en zegt, mannenbroeders, vers 7, gij weet, het hoeft niet uitgelegd te worden, gij weet dat God van overlange tijd... Dat is dan toch lang geleden. Dat God van over lange tijd onder ons, met name onder die 12 zal ik maar zeggen, mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Peter zegt, nee, God heeft mij verkoren dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. In elk geval, in de voorgaande hoofdstukken blijkt hoe dat uitgewerkt is. Dat wil zeggen, die Petrus die nogal erg Joods was, die kreeg een visioen van allerlei onrein eten dat hij voorgeschoteld, voorgelakend kreeg hij het. Maar goed, doet er niet toe. Op een tafellaken, denk ik dan maar. Maar het werd hem voorgeschoteld, heet dat. En de Heer zei tot hem, slacht en eet. Maar dat was niks voor Petrus. En toen nog een keer, slacht en eet. En toen werd hij wakker, want de deurbel ging. Of zoiets. En toen stonden daar mensen van Cornelius. Uit Caesarea was dat, hè? Ja. Stonden daar mensen van Cornelius, een heiden, en die kwamen Petrus halen, want Petrus moest het evangelie prediken ten huize van een heiden in een onreine, naar Joodse maatstaven, in een onreine woning, een onreine familie. Dat doet een Jood niet, maar Petrus moest. En daar ging hij dan. En terwijl hij daar nog aan het spreken was, met allerlei excuses, kan het ook niet helpen, ik ben hier geroepen, dus ik zal het u even vertellen. Terwijl hij nog sprak, viel de Heilige Geest op hen staten, op die heidenen. En die ontvingen de Heilige Geest op gelijke wijze als ook de apostelen, zo wordt het later verhaald. En Petrus kon niet anders doen, dat zegt hij later ook als hij verslag uitbrengt, hij kon niet anders doen dan die luid dus ook meteen dopen. Hij zegt, hoe kon ik het water weren? Hij kon ook allitereren namelijk. Hoe kan ik het water weren, hè? Van hen die de Heilige Geest hebben ontvangen op gelijke wijze als ook wij. Kortom, Petrus, ik heb het nog eens nagedezen bij kardinaal Baronius. En die zei, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet in Caesarea. Dat is een goede plek daarvoor. Het was de havenstad van waaruit het evangelie verbreid is geworden over heel de wereld. Caesarea. En Paulus is daarna door die deur gegaan. Het kwam Baronius wel goed uit, want die was Rooms-Katholiek. En die vond het toch wel aardig dat Petrus als eerste paus de weg gewezen had aan Paulus. Maar goed, maar het is historisch, het is waar, de Bijbel zegt het ook zo. Maar waarschijnlijk betekent dat van overlang, denkt u hier eens over na, betekent dit van overlang niet dat het terugwijst naar de geschiedenis met Cornelius, maar gewoon naar Matthäus 16. De beroemde uitspraak van de Heere Jezus: ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Dat het Koninkrijk der Hemelen zou beginnen bij heidenen in plaats van bij de Joden in de praktijk. Ja, daar kun je van afvragen of Petrus en de zijnen dat wisten, ja of nee. Maar hoe vaker ik het lees, hoe meer ik denk dat zij het wisten. Maar dat doet er niet toe natuurlijk, hè. Hij zou een begin maken aan de prediking van het evangelie en in overeenstemming met de woorden van ene Simeon uit Lucas 2 zou het eerst gaan naar de volkeren, naar als licht naar het einde der aarde en dan pas naar, dan pas naar de Joden, zeg maar. In elk geval, Simeon wordt ook geciteerd, want ik lees even verder. Staat hier: God, de kenner der harten, heeft hun, de heidenen, getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, heidenen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof, want er is geen onderscheid tussen Joden en Grieks, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, et cetera, weet u wel, Romeinen 3 of Romeinen 1, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, dat is de wet, om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Zeg dat maar tegen Calvin. Nee, met alle respect, maar zo is het dan toch. Wat verzoekt gij om de gelovigen onder de wet te brengen? Vers 11, maar wij, gelovigen uit de Joden, Petrus en die andere apostelen daar in Jeruzalem, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus. Let op de dubbele tegenstelling met de wet van Mozes. Niet door de wet, maar door genade, niet door Mozes, maar Jezus Christus. Joden, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij, heidenen. Hoe wordt een Jood zalig? Net als een heiden en niet andersom. Zodat inderdaad de heidenen de norm zijn en niet andersom. Zeg dat maar in Nijkerk. Vers 12. En al de menigte zweeg stil. En zij hoorden Barnabas, die eigenlijk Jozef heette, en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus: mannenbroeders. Hij gebruikt dezelfde aanhef als Petrus, hè? Mannenbroeders. Hoort mij. Simeon. Komt hij weer. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Eerst even, niet door zijn naam. Sommige statenvertalingen hebben dat. Dat is een zetfout. Het is voor zijn naam. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dus dikwijls denkt men dat die Simeon Simon is, namelijk Simon Petrus. Maar Petrus heeft dat helemaal niet gezegd. Dus daar kom je niet mee weg. Deze Simeon is gewoon die uit Lucas 2. En daar hebben we het gisteravond over gehad. Die zei: zaligheid voor al de volken, licht der heidenen. Hij citeerde Jesaja 42 en 49. En nog wat schriftplaatsen eigenlijk. En voor uw volk Israël. En hier zegt Jacobus: Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hem een volk aan te nemen voor zijn naam. Eerst de heidenen dus. Je vraagt je af hoe Jacobus dat wist. Er zijn er mensen die zeggen: maar hoe kan hij dat nou weten wat er bij de geboorte van de Heer Jezus gebeurd was? Nou, dat is nogal makkelijk, gewoon uit het familiearchief. Jacobus was de broeder des Heeren, een zoon van Jozef en Maria. Dus dat lijkt me nou niet zo'n groot probleem eigenlijk, hè? We hebben in de familie wel onthouden wat Simeon daar gezegd heeft, uiteraard. Toch? In de tempel. En zo komt het dan uiteindelijk bij Lucas terecht, die immers een groot deel van het boek Handelingen geschreven heeft, en het Lucas-evangelie. En in beide boeken wordt deze Simeon ten toneel gevoerd. En met deze strekking, dat mag niet al te moeilijk zijn. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. Na deze, staat hier in Handelingen 15, vers 16. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is. Let op dat er niet staat die weg is. Ik zal opnieuw een tabernakel bouwen. Die tabernakel is namelijk niet weg. En hetgeen daarvan verbroken is, dat wil zeggen dat niet alles daarvan verbroken is, zal ik weder opbouwen. Kortom, ik zal dezelfde weder oprichten. Dat zal zijn volgens Amos 9, want daar wordt het uit geciteerd. Uit Amos 9, vers, ja, ik zoek het eigenlijk voor mezelf op, maar opdat ik het niet verkeerd zou citeren. Amos 9, vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reten vertuinen. En wat van haar is afgebroken weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Dat is het herstel. Niet de wederoprichting in de zin van twars weg en nou komt het weer. Want dat leert de Bijbel niet. Maar het wil zeggen de reparatie, het herstel. De bekrachtiging van het huis van David, van wat er van over was uiteraard. Hè. Nee, er zijn talloze profetieën over in het Oude Testament, maar ik aarzel om ze aan te halen nu, omdat het maar zijdelings met ons onderwerp te maken heeft, maar het is belangrijk genoeg. Misschien kom ik daar nog op. Maar dat komt pas in de toekomst. En verder wijs ik er maar op dat de profetie van Amos nooit gericht is geworden aan de Joden. Lees het maar na. De profetie van Amos was van een Jood. Amos was een Jood, maar hij profiteerde niet aan de Joden. Hij profiteerde aan Efraïm, dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël. Kijk maar na. Hij noemt dat volk trouwens het zaad van Isaac. Gebruikt soms de naam Israël niet eens. Maar de Jood al helemaal niet. Maar goed. Zet ons op een ander been, maar die laat ik maar weer voor wat het is. Want ik ga eerst weer terug naar Efeze hoofdstuk 2. Hij heeft vrede verkondigd, u die verre waart, die namelijk eerst, en die nabij waren. En niet eerst in de chronologische volgorde, maar eerst in rangorde. Dat is waar het over gaat. Want de heidenen zijn de norm in onze tegenwoordige bedeling. God doet niet een werk onder het Joodse volk als zodanig. God doet een werk onder een heidens volk, dan wel onder de heidenen gewoon in het algemeen. En dan lees ik hier verder, vers 18 van Efeze 2. Want door hem, door wie? Door degene die onze vrede is, degene die de vijandschap teniet gedaan heeft, de vredevorst, de koning van Salem en dus ook Melchizedek. Door hem hebben wij beiden de toegang. Zie je hoe snel je verdwaalt in de Hebreeënbrief. Nou ja, verdwaalt. Hij die onze vrede is, is de vredevorst, de koning van Shalom, van Salem. Maar de koning van Salem is Melchizedek, de koning der gerechtigheid. En dat is de hoge priester van het nieuwe verbond. En wij zouden met vrijmoedigheid toegaan tot hem, tot de troon der genade. Dat is de Hebreeënbrief. Ja, sorry, als u die niet kent, dan, ik kan het nou niet verder uitleggen. Maar je komt hier precies bij dezelfde termen terecht. Hij is onze vrede. Want door hem hebben wij beiden, Jood en Heiden, de toegang met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Maar hier staat, hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Maar het is uiteraard hetzelfde. Bovendien, het woord vrijmoedigheid staat hier weliswaar niet, maar een halve bladzijde verder wel, hè, in vers 11. 12, vers 12, van hoofdstuk 3. Christus Jezus, onze Heere, vers 11 en dan vers 12, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Wat betekent dat? Dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade, einde van Hebreeën 4. Dan wel, we zouden met vrijmoedigheid toegaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel enzovoort. Dat is Hebreeën 10. Het is precies dezelfde terminologie en het gaat over precies hetzelfde. Namelijk over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Kortom, het gaat over een nieuw verbond en een troon der genade. Een hoge priester van zijn volk. En dat zijn wij, zegt Hebreeën 3. Als wij tenminste in hem geloven. Over die eenheid gaat het. Door hem hebben wij beiden de toegang, door één geest, door één leven, door zijn geest, door zijn leven, tot de Vader. Met als gevolg dat, aangezien dit geldt voor Jood en Heiden, of zo je wilt, voor Heidenen en Joden, als gevolg zo, op deze wijze, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, allochtonen staat er. Ja, echt. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Medeburgers, dan heb je zo'n paspoort gekregen. Hè? Dan ben je niet meer vervreemd van het burgerschap Israëls uit vers 12. Als je niet oplet. Oh ja, je moet wel de lijn vasthouden natuurlijk in het schriftgedeelte. Hè? Ja. Wij waren, toen wij heidenen waren, vervreemd van het burgerschap Israëls of zoiets. En dan in vers 19, maar nu niet meer, want wij zijn nu medeburgers. En burgers wil zeggen met bepaald burgerrechten, burgerschap, rechten en plichten, maar als officiële positie. Medeburgers der heiligen, en heiligen is de term voor alles en iedereen die gewijd is of wat gewijd is aan de dienst van God. Dat moet je ook gewoon weten, hè. Iets is heilig als het bestemd is voor de Heer. En iemand is heilig als het bestemd is voor de Heer. En Israël is bestemd voor de Heer om hem te dienen. Het is zijn volk, hem ten eigendom. Dat zijn dus per definitie heiligen. Hoe onheilig ze overigens ook leven, heeft er niks mee te maken. Het is een positie. En dus, wij zijn geworden medeburgers der heiligen en daarmee. Ja, die vertaling is een beetje ongelukkig. Daarmee genoten, deelgenoten als u wil, genoten van het huis Gods. Of nog beter, genoten van Gods huis. Wij hebben deel aan Gods huis. En dan zegt u natuurlijk, maar dat is toch mooi vertaald met huisgenoten Gods. Dan zeg ik, ja, maar we zijn het woord huis kwijtgeraakt in de vertaling. En bovendien, over dat woord huis gaat het verder in de volgende verzen, namelijk gebouwd. We zijn genoten van Gods huis, comma, dat gebouwd is, of wat? Een huis dat gebouwd is op het fundament der apostelen en profeten, en waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Hebben we die? En dan werk ik even van achter naar voren. Als er staat Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, dan slaat dat niet terug op het fundament waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Want dat is niet zo. Zuster, ik heb als kind zo geleden. Oh, ja, wij moesten leren dat over een hoeksteen, dat was de hoek van het fundament. Want dat waren de belangrijke stenen in het fundament. Ongetwijfeld, ik neem het meteen aan. Ik heb geen ambachtschool gedaan, dus dat kan ik niet weten hoe dat zit. Ik geloof het meteen, maar ik heb me als kind altijd afgevraagd, maar hoe zit het dan met die andere drie hoekstenen? Als nou Christus de hoeksteen is, dan moeten er toch nog drie zijn, want wij dachten dat een huis altijd rechthoekig of vierkant was. Nou ja, driehoekig, daar kom je niet veel tegen, denk ik. Maar meer dan vier wel. Ik bedoel, je hebt een probleem. Wat zijn dan de andere hoekstenen? Het is ook een misverstand. Het is niet, Christus is uiterste hoeksteen van het fundament, maar van het huis. Uit vers 19. Wij hebben deel gekregen aan Gods huis, dat gebouwd wordt op het fundament der apostelen en profeten, het huis waarvan Christus, Jezus Christus, is de uiterste hoeksteen. En dan gaat hij weer. Het huis gebouwd op het fundament, onder het motto, de eerste steen gelegd door de apostelen en profeten, dus het fundament, is de basis van het geheel. Ja. En het fundament is gelegd door de apostelen en profeten. En in Korinthe, in het bijzonder, werd het fundament gelegd. In 1 Korinthe 3 eigenlijk. Werd het fundament gelegd door Paulus. Als wijsbouwmeester. Ja, het werd gebouwd onder toezicht van de architect. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, daar werd het fundament gelegd door Paulus. En hij zegt, niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. En er staat bij het fundament is Christus. Hij is niet de hoeksteen van het fundament, hij is het fundament. Men zie, iedereen weet dat, joh. Iedereen weet dat. Zie, ik leg in Sion, Jesaja 28. Een steen, Einstein als het Duits was, hè. Ik leg Einstein. Dat is het geheim van de schepping van de wereld, wereldgeschiedenis van het heelal, Einstein. Mooi dat die man die naam droeg. Hè? Ja. Maar goed. Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen. Een uitverkoren steen. Dat is die steen waarop gebouwd zou worden. Hetgeen in de inleiding is aangehaald uit het Matthäus evangelie. Een wijs man bouwt zijn huis op een rots. Dat is die rots uit Jesaja 28. Men zou daarop bouwen. En men zou er niet hard bij vandaan lopen. Men zou niet haasten, staat er. Wie gelooft, bouwt erop. En wie gelooft, zal niet weglopen. Dat is Jesaja 28. En die steen is uiteraard Christus. Hè? En degene die op de rots bouwt, wie is dat ook alweer? Ja? Dacht u? Nee, God zelf. Daar heb je het nou. Dat heb ik je nou zaterdagavond gezegd. Wij denken altijd maar aan onszelf. We slaan alles over en beginnen aan de verkeerde kant. Natuurlijk, wij worden geacht bouwers te zijn, betrokken te zijn bij de bouw van dit huis. Dat is zo. Maar primair, de Heer Jezus zei, maar ja, zover, dan loop ik mezelf voorbij. De Heer Jezus zei, op deze steen, het was een vrouwelijke steen trouwens, Petra, maar vooruit. Op deze steen, op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Ja. Indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs, zwoegen, heet dat geloof ik, hè? De arbeiders. Dus het antwoord was goed, wij bouwen erop, maar in werkelijkheid, de Heer bouwt daarop en gebruikt ons daarbij. Het is de openbaring van zijn leven, de uitwerking van zijn leven en van zijn welbehagelijke wil in ons. Maar hij bouwt het huis. Die wijze man, noemen ze een wijs man dan? U, ik? De wijsheid zelf. Het is Christus. die de personificatie is van de wijsheid Gods. Men leest spreuken, spreuken 8 of zoiets. Hij is ons geworden, 1 Korinthe mag ook. Hij is ons geworden wijsheid van God. Dan wel Colossense 2, in Christus zijn alle schatten der wijsheid en kennis verborgen. Hij bouwt dat huis, bovendien hij heet zo, de zoon. Maar zoon is Ben en Ben is de bouwer. En hij bouwt met stenen, hij is ook de steen, want de steen is Ben. Er komt een alefje voor, er komt een aantje voor, maar het is hetzelfde woord. De bouwer. He? Kortom, hij bouwt dat huis. Maar hij is ook het fundament, de eerste steen, maar hij is ook de uiterste hoeksteen. En dat is de laatste steen. Overeenkomend met, nou, die is makkelijk, hè? Met, overeenkomend met, ik ben de eerste en de laatste. En waar het werk gebeurt door het woord Gods, kun je dus ook zeggen, ik ben de alfa en de omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, enzovoorts. Hij is het fundament. En fundamenten, het fundament van de gemeente wordt gelegd door apostelen en profeten. Dat is de reden, dit is voor de charismatici onder u, dat is de reden waarom wij geen profeten meer hebben. En wat wij eventueel als profeten aanduiden, dat zijn geen profeten in de Bijbelse betekenis van de term. Een profeet is niet iemand die het woord Gods verkondigt. Dat is een evangelist. Of een, wat het maar is, een leraar. Een profeet is iemand die van God rechtstreeks, buiten al het geopenbaarde om, van God een boodschap ontvangt. Die overigens in overeenstemming moet zijn met hetgeen al geopenbaard is, overigens. Maar de profeet kan niet anders, heeft geen andere autoriteit dan, al zo zegt de Heer. Mocht ik het woord al ooit in de mond nemen, al zo zegt de Heer, dan zeg ik, al zo zegt de Heer hier in Amos 9 vers 11, ik zal de vervallen hut van David wederop richten. Maar het is niet origineel. Die heb ik niet buiten de Bijbel omgeleerd. Ben ik ook geen profeet. God geeft geen profeten en ook geen apostelen, want het fundament is al lang gelegd. Dat was in de eerste generatie van het christendom. Wat wij kennen is evangelisten en herders en leraars. De twee categorieën. Waar het woord van God betreft en de bekendmaking daarvan. Hè. Maar goed, dat is een zijlijn. Gebouwd, het huis God, huis van God. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Het huis van God waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Het model is, als u mij vraagt, het model van de piramide. In de eerste plaats, dit is natuurlijk beeldspraak. Tenminste, naar onze maatstaven is het beeldspraak, dat huis. En een piramide, die vorm van die piramide is natuurlijk ook beeld. Hè? Dat is symboliek, hè? Met zijn vierhoekig grondvlak. Toch? Waarbij vier staat voor aardse, maar daarmee ook vergankelijke, maar in ieder geval stoffelijke dingen, schepping als zodanig. Twee staat immers voor de schepping als zodanig en vier, het kwadraat van twee staat voor de uitwerking ervan. Daarmee ook de wereldgeschiedenis, die logischerwijze voorbij gaat, anders heb je geen wereldgeschiedenis. De tijd verstrijkt, enzovoort. Dus het vierhoekig grondvlak. En dan wordt het naar boven gebouwd en het blijft geen vier, het wordt één. Ik moet het zo natuurlijk doen, hè. Het blijft geen vier, het wordt één. En dat is die verhouding die je overal terugvindt in de natuur. Maar vooral ook in de Bijbel, hè. Maar goed, dat is getalsymboliek, daar ga ik nou helemaal maar niet verder op in. Maar je zou op bladzijde 1121 aangekomen zijn. Dan zou je toch langs de rand moeten weten hoe dat ongeveer zit. Hè? Het huis. van 4 naar 1. De vorm, de bouw van een piramide. En als je erbij staat, we stonden er niet zo heel lang geleden bij, met nog meer van ons uiteraard, bij de grote piramide. En je vraagt je af, hoe hebben ze die vredesnaam voor elkaar gekregen en voor welk doel eigenlijk? Die hebben ze uitgevonden om iemand te begraven. Dat is altijd zo. Als het oud is en we weten niet waar het voor was, dan was het een graf. Hè? Nou ja, of het zijn scherven, maar dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. En die vinden we dan weer, waarin ook alweer, in een graf natuurlijk. Hè. Het enige oude wat we in Nederland hebben is... Hunne bedden. Nou ja. Ja, wat zijn dat dus? Graven, weet je veel. Je komt in Petra, je ziet van die prachtige gebouwen met prachtige gevels. Tientallen meters hoog en breed en soms ook nog diep ook nog. En wat zeggen ze? Het zijn tombs. Het zijn graven. Nou ja, vergeet het maar rustig. Hè? Weet je eigenlijk waar die hunnebedden vandaan komen? Wie die gebouwd heeft? Ja, dus... Nou ja, de zijne waren het niet. Maar... Wie heeft al die stenen neergezet? Weten we officieel niet. Nou, we weten het wel. Je kunt het zelfs in de Bijbel terugvinden. Het is een Israëlitisch gebruik om waar men komt stenen op te richten. Dat is trouwens nog in het Midden-Oosten zo. Alleen die steenhopen, dat zijn van die kleine steenhoopjes tegenwoordig. Maar men is er zuinig op en heeft niet het lef om er een steen af te halen. Men markeert er de weg mee. De plaats. En beroemd is het verhaal van Jacob in Bethel met die steen. Toch? We richten hem op, kwamen later ook terug, beloofde de Heer dat hij daar terug zou komen enzovoort. Hij sloot trouwens ook een verbond met, een overeenkomst met, weet je ook weer, met oom Laban. En wat deden ze? Ze richtten een steenhoop op en dat soort dingen. Jaren later kwamen ze onder leiding van Joshua, kwamen ze het land in, trokken door de Jordaan. En wat deden ze? Steenhoop op. Wat doet Obelix? Men is bezorgen. Nou ja, goed, laat maar zitten. Steenhopen oprichten. Dat hebben ze altijd zo gedaan. En het markeert de route. Maar dat staat in Jeremia 31. Dat Efraïm, waar hij ook langs zou komen, waar hij ook zou zijn, welke weg ook, zou hij stenen oprichten. Zou je merktekenen, richt u merktekenen op langs de weg die hij gaat. Staat er echt... Zo'n merkteken heet Sion. Sion. Merkteken. Heel Jeruzalem is zo'n merkteken eigenlijk. En we kijken het maar eens op de kaart waar je die dingen allemaal vindt. Dolmen en dolmen, zei dat. En hoe dat maar allemaal. Ze hebben er allemaal moeilijke namen voor bedacht. Afhankelijk van de vorm enzovoort. Maar het markeert de weg die Efraïm gegaan is in de ballingschap. Dat kunnen we zo terugvinden. Maar het staat in Jeremia 31 dat het zo zou gebeuren. Ja, ik weet niet welk vers, joh. De linkse bladzijde, rechtse kolom, iets onder het midden. Daar staat het. En het is aantoonbaar ook verder, maar goed. Die zijn hier langs gekomen. Door Nederland heen. Ze zijn hier niet lang gebleven om voor de hand liggende redenen. Nee, die ga ik niet vertellen. We zijn overgestoken naar Brittannië. Dan weet je meteen waar het Stonehenge vandaan komt. En Avebury. En maar waar nog veel meer van dat soort gedoe. En natuurlijk in Normandië en in... wat was het ook weer? Bretagne niet te vergeten. Noem maar op, hè. Dat hebben ze nagelaten. Dat is een merktekens van de Kelten feitelijk. Maar het is van Efraïm. Markeer de weg, hè. Stenen oprichten. Maar een van de mooiste steenhopen is van oudere datum. Dat is die in Egypte. Die stamt nog van voor de vloed. Ik weet eerlijk gezegd niet welke. Als merkteken van wat God doet. Dan maakt het nieuwe schepping. Brengt de verdeeldheid van die twee, sterker nog van die twee kwadraat, naar één. Dat is de piramide. En dat is ook de reden waarom op de echte piramide, dat is er maar één, de grote van Cheops, of Khufu, hoe ze het maar uitgesproken willen hebben, via Grieks of Egyptisch, waarom daar geen top op is. De laatste steen ontbreekt. En u weet, de laatste steen van een piramide is in zichzelf een piramide. Want Christus is dat bouwwerk. Alleen, hij wordt vervuld. Christus is de vervulling van de gemeente, maar andersom, de gemeente is de vervulling van Christus. Die twee samen completeren, vervullen de piramide. Wij zijn het lichaam, hij is het hoofd. En daarmee is hij de uiterste hoeksteen van de piramide. Was er niet op bedacht. Dus het komt langzaam bij me boven. De Egyptenaren noemen de top van een obelisk. Het was een obelisk gezien, obelisk. Dat is zo'n monoliet, zo'n langgerekte steen. Die zetten ze rechtop en de top daarvan is een piramide. En dat noemen ze Ben-Ben. De zoon dus. Sterker nog, de dubbele zoon. Vanwege het dubbele deel van de eerstgeborene. Bovendien wordt die top van de piramide, of top van de obelisk, die dus een piramide is, wordt geacht licht te verspreiden. En van geestelijke aard te zijn, en de van oudsher, ook in de Bijbel wordt dat begrip weergegeven door één oog. Afbeelding van het oog. Vandaar dat je in de piramide, of in de top van de obelisk, of in de top van de piramide, nogal eens een oog ziet afgebeeld. De Bijbel zegt, oog is een beeld van geest. U weet wel, zijn er vol ogen van voren en van achteren? En raderen vol ogen, en wat het maar was allemaal. En de Bijbel zegt, dat is een beeld van geest. Het zijn de geesten enzovoort. Maar het wil zeggen, het is leven. En daarmee licht enzovoort. Dat is een rijke symboliek, die is ons gewoon doorheen heel de mensheid overgeleverd. Alleen ja, wij zijn het hier in dit platteland een beetje kwijtgeraakt. En op het platteland zijn we het kwijtgeraakt. Ja, weet je wat is? Ik heb hier in mijn Bijbel heb ik hier ook een dollarbiljet liggen. Daar staat het ook op. Maar ja, dan is altijd wel iemand die zegt, ja, maar dat is gemaakt door vrijmetselaars. En dat is occult en dat is antichristelijk dus. Dan zucht ik drie keer diep en dan zeg ik, ja, dat kan je historisch aantonen. Maar waarom denk je zo kort? Waarom denk je niet verder door? Hoe komen die luiden dan aan? Uit de oudheid. Verbasterd, misbruikt geworden en wat het maar wezen mag. Maar het bewijst wat ik zeg. Het is dus klassieke, antieke, symboliek, algemeen bekende beelden. En daar gaat het maar om. En zo hebben wij een teken in Egypteland, maar dat was Jesaja waar dat staat. Hè? Te dien dagen, wanneer is dat ook alweer, te dien dagen? Hè? Nee, sinds de eerste komst van Christus, sinds het nieuwe verbond is aangebroken. De eindtijd. Te dien dagen zal de Heere een teken hebben in Egypteland. Maar het teken staat er natuurlijk al lang. Alleen het wordt niet met de Heer in verband gebracht meestal. Meestal. Maar aantoonbaar sinds vele eeuwen wel. En wij doen het nu ook. Het is een beeld van het werk Gods. Het maken van een nieuwe schepping. Waarvan hij de eersteling is, de eerste steen is, de basis, het fundament. Maar hij is ook de vervulling ervan, want uit hem en tot hem zijn alle dingen. En dat beginsel wordt voor het eerst toegepast in de gemeente van eerstelingen. Het is niet alleen maar op de gemeente van toepassing, maar het wordt hier op de gemeente van toepassing gebracht. Hè? Het huis van God, gebouwd op het fundament dat gelegd is. Der apostelen en profeten hebben ze u wel eens verteld dat die piramide staat op de vlakte van Gizeh, wat je maar wil. Dat is een soort berg, net buiten, langzamerhand binnen Cairo. Maar ze hebben, voordat ze die grote piramide gingen bouwen, hebben ze eerst die top van die berg helemaal glad gestreken, helemaal geëgaliseerd, waterpas gemaakt enzovoorts. Tegenwoordig zouden wij dat niet doen, hè? Hooguit de omtrek een beetje gelijk maken, dan begin je te bouwen. En dan die muren zo schuin omhoog en wat erin zit, dat stort je gewoon vol met puin. Al liefst met afval, waarin we omkomen, hebben ze mij verteld. Enzovoort, dan vul je dat ding op, hè. Ja. Maar nee, het is helemaal glad geëgaliseerd. Daar begint de symboliek al, toch? Dat fundament, specifiek. En daarop wordt gebouwd. En vergis u niet, ooit was dat ding, was die piramide bedekt met kalksteen. Glanzend, spiegelend glad. En ook in de dagen dat die stenen er allemaal nog waren, daarna heeft men ze geroofd. En voor andere doeleinden gebruikt, maar in ieder geval toen die er nog op zaten. Ook toen had die piramide geen top, hoor. Dat is bekend, dat is altijd overgeleverd. Alleen men begrijpt niet waarom niet. Omdat iedereen weet, dat moet op een punt uitlopen. Maar het is nooit zo geweest. Het wacht om zo te zeggen, ik bedoel het niet letterlijk, maar het wacht om zo te zeggen op de wederkomst van Christus. Of anders moet je zeggen, maar die top is ook niet van deze wereld. Die top is, net als van een toren, hè. De top is in de hemelen. Die top is Christus. Maak deel uit van die andere wereld enzovoorts. Doe maar. In elk geval, een bouwwerk. Wij worden als gelovigen uit Joden en Heidenen samengevoegd in dat ene bouwwerk. Ik doe mijn best om niks meer over dat bouwwerk te zeggen. Althans niet over die letterlijke piramide. Maar wat er staat is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Daarna staat het niet op, maar in. Maar de vertalers zijn ook in verwarring gebracht, waarschijnlijk door hun eigen vertaling. Op welke het gehele gebouw, en dan wordt op, natuurlijk op het fundament. Maar dat is niet zo, er staat in welke, en het is dus in Christus. Christus in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. Daar is de piramide trouwens beroemd om. Want het bekwamelijk is samengevoegd, dat het allemaal precies past. Hè? Opwast, opgroeit, opgebouwd wordt tot een heilige tempel in den Heere. En dan nog een keer in welke, niet op. In welke, in Christus namelijk, in welke ook gij, wie zijn dat? Ook gij gelovigen uit de heidenen, daar ging het toch over? In welke ook gij mede met de gelovigen uit de heidenen gebouwd wordt, of met de gelovigen uit de Joden, ik zeg het nu verkeerd, hè? In welke ook gij, heidenen, samen met de gelovigen uit de Joden, mede gebouwd wordt tot woonsteden Gods in de geest. Wat is dit dus voor een gebouw? Een tempel. Een woonplaats, woonsteden van God. Dat heet een tempel. Woonsteden van een koning heet een paleis. Woonsteden van God, of zelfs een God, of wat er voor door moet gaan, heet een tempel. Hier is dus sprake van de gemeente als tempel. Voorgesteld als een huis. Waarom ook niet? Een huis kan een bouwwerk zijn, opgebouwd van stenen die samengevoegd zijn. Of gewoon die gevoegd zijn, want het kan ook heel goed. Maar huis kan ook zijn een volk. Waarbij de leden van het volk samengevoegd zijn, omdat het bloed nou eenmaal geacht wordt te kruipen waar het niet gaan kan, enzovoorts. Hè? En omdat hemden nader zijn dan rokken, hoe dat maar heten mag. Hè? Vanwege de familierelatie, want een huis is een volk, maar een huis is een familie. Dat is wat een volk tot volk maakt, hè? Hetzelfde leven. Nou, althans, dat was vroeger zo, hè. Nou goed. Maar het gaat hier om de bouw van een tempel. Wij als gelovigen namelijk vormen tezamen één huis, een woonstede Gods, namelijk een tempel. En daarom word je niet geacht te roken. Ja, ik vind het tamelijk onbenullig, zoiets. Ik weet dan nog wel een paar dingen die je ook niet geacht wordt te doen. Maar vooruit. Maar met mijn gedachten ben ik natuurlijk in 1 Korinthe 3 en dat soort schriftplaatsen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Weet gij niet dat uw lieder lichaam van uw meervoud, hè? Uw lieder lichaam, uw lieden, dat is meervoud, ja. Niet uw lichaam individueel, maar het lichaam dat door u samen gevormd wordt. Uw lieder lichaam enkelvoud, maar van uw lieden meervoud. Dat is dus het geheel. Weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van, van God? Of wat u maar wil, van de Heilige Geest, maar dat is God uiteraard. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is? Een tempel gebouwd op een fundament en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. En wie de tempel God schendt, zal door God geschonden worden, enzovoort. Wij zijn dat volk van God uitgebeeld in één huis, maar in het bijzonder in één tempel. Maar de tempel werd beheerd door de priesters, onder leiding van de hoge priester. Want het huis van de koning is een paleis en het huis van de hoge priester is de tempel. Dus als wij een volk van God zijn en bovendien huis Gods, een woonstede Gods, dan zijn wij een tempel. Maar je moet er meteen uit concluderen dat waar dit huis en dus heel die gemeente gewijd is aan de dienst van God, omdat het een woonstede van God is, zijn wij dus inderdaad een priesterlijk volk. Of andersom, wij zijn een volk van priesters. Je kan ook zeggen van heiligen. Maar dat stond er al. Gewijd aan de dienst van God. Klopt ook, wij zijn geheiligd in Christus Jezus, heet het elders. Kortom, hier is sprake van een volk dat geplaatst is in de priesterlijke verantwoordelijkheid. En dan nog één stap verder. Wat is de priesterlijke verantwoordelijkheid? Roken. Wat zei jij?
Het beheren van het woord.
Ja, broeder, dat is zo, ja. Wat is de priesterlijke verantwoordelijkheid? Het beheer van het woord van God. Dat was in het verleden letterlijk en overdrachtelijk zo. Letterlijk het woord van God, de rollen, de boekrollen. De woorden Gods en van de profeten dus werden bewaard in de tempel. U weet hoe het was, hè? Bij gelegenheid begonnen ze de tempel eens een keer schoon te maken. Dat het ding lang niet gebruikt was, helemaal ingegroeid door rozenstruiken enzovoorts. En toen kwam die prins en die hakte die rozenstruiken weg. Wat vond hij daar? Hè? Nou ja, goed. Zoiets was het. In elk geval, men begon de tempel te reinigen. Dat duurde heel lang. Die was kennelijk helemaal overwoekerd. Nee, het staat in de Bijbel. En toen vond men in de tempel de Torah. Nou ja, althans een deel van de Oud-Testamentische Bijbelboeken, maar in ieder geval de boeken van Mozes. Die is men toen gaan lezen. Toen kwam men tot de ontdekking dat binnenkort de paasfeest was. Dus toen zei ze hals over kop, zijn ze Pesach gaan vieren enzovoort. Maar de tempeldienst werd hersteld enzovoort. Maar wat men erin vond, er staat niks over het meubilair, er staat iets over die boeken. En zo is het maar net. En in de dagen van de Heer Jezus, als je wat van de Bijbel wilde weten, dan ging je naar de tempel. Daar was niet alleen waren daar de Bijbelboeken, maar daar was ook de wat uitgebreidere bibliotheek. Toch? Daar ging men studeren. Ook de Heer Jezus studeerde daar. In de tempel in Jeruzalem. Later gaf hij daar zijn lezingen. En nog later deden de apostelen dat daar. In de tempel. Dat is een plaats van onderwijs, want daar werd het woord bewaard. Letterlijk. En overdrachtelijk. De tempel was gebouwd rondom het Heilige der Heiligen. Dat gebouwd was rondom de Ark des Verbonds. Die gebouwd was rondom de twee stenen tafelen. Die hebben we toch? Wat werd er bewaard in de tempel? Ark des Verbonds. Wat was daarin, in die kist? Twee stenen tafelen. Het woord van God stelt dat voor, uiteraard. En wij als tempel hebben de verantwoordelijkheid om het woord van God te bewaren. Om de Torah, de truth, trouw te zijn. Wat bedoel je? Paulus schrijft aan Timotheus dat men zich behoort te gedragen in de gemeente, een beetje fatsoenlijk. Hij zegt, ik kom binnenkort, maar dit schrijf ik omdat gij zou weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het huis Gods, welke gij zijt. Het huis Gods, namelijk de pilaar en vastigheid der truth. Der waarheid. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is 1 Timotheus 3. Is het vers 16? Nee, dat is niet waar. Maar het is wel 1 Timotheus 3. En bovendien hebben we nog. Ik blijf maar in Efeze, het is makkelijker, sla één bladzijde om. Daar staat dat wij zouden komen, 4 vers 13 van Efeze, dat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God. Tot een volkomen man, het mannelijk lichaam, tot de mate der grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei leerstellige stroming, want dat staat er ongeveer. Nee, dat staat er precies. Wind der leer, stroming, staat er, der leer, leerstellige stroming. Door de bedriegerij der mensen, heet dat, leerstellige stroming. Bedriegerij der mensen. Wat beweegt ons heen en weer, dan weer naar links en dan weer naar rechts. Al die modeverschijnselen, al die hypes, al die nieuwe ideeën die op ons last worden gelaten. De ene keer moeten we discipelen, volgelingen worden. Discipelschap heet dat. En dan slaan we meteen weer door naar de andere kant. Want dan moeten we allemaal weer geestelijke leiders worden. Dan gaat alles weer leiderschap enzovoort. Hoe kan ik mijn invloed in de gemeente vergroten? Hoe kan ik al die andere gelovigen zoveel krijgen dat ze doen wat ik zeg? En dat soort dingen meer. We hadden net allemaal een cursus discipelschap gevolgd. Ik bedoel, je gaat van de ene kant naar de andere kant. Hè. De ene keer moeten we ons met elkaar allemaal verootmoedigen. Dat is al wat langer geleden trouwens. En daarna moesten we ineens allemaal met elkaar moeten we voor onze rechten opkomen als christenen en strijdbare helden zijn enzovoorts. He? En dan, nou ja, en dat soort dingen weer. Het is de ene keer deze kant op en de andere keer weer de andere kant op. He? Ik zeg altijd, vroeger als je in de kerkenraad wilde komen, moest je minstens een borreltje lust en een sigaar roken. Als je nu een borreltje lust en een sigaar rookt, dan kan je niet eens lid worden van de gemeente als zodanig. Laat staan in de kerkenraad komen. He? En in het ene land, het ene christelijke land mag je wel roken en niet drinken. En het andere christelijke land mag je wel drinken, maar niet roken. Je moet het maar weten allemaal. Dat is heel ingewikkeld. Dat is allemaal om ons bezig te houden, weet je. Want dan blijft het bewegen, is net of er leven in zit. Maar het gaat geen kant op. Als men enige afstand zou nemen, enige relativeringsvermogen zou hebben, zou men zien dat het zaadje muurvast zit. Nou goed. Maar wij zouden niet heen en weer bewogen worden. U weet wel, daar zingen we over. Over de rots waarin wij schuilen, de rots waarop wij staan, de rots waarop wij bouwen. En tegelijkertijd zwalken we alle kanten op. En we maken ons wijs. Nou ja, goed, laat maar zitten. Dat was niet de bedoeling. U weet waar die leerstellige stromingen vandaan komen. Door bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglen tot dwaling te brengen. En u weet waar dat vandaan komt, van de God deze eeuw. Want dat is die figuur die listiger is dan... dan wat het maar was, hè? Dat is toch makkelijk, hè? Goed. Nee, wij zouden, staat er, maar de waarheid betrachtende, de waarheid dragende, want trachten is dragen, betrachten in elk geval, meer zeg ik daar nou niet van, de waarheid betrachtende, handhavende, bewarende, dienende, dragende, dat is onze verantwoordelijkheid. Die waarheid is ons toevertrouwd. Iemand zei, we hebben niet de waarheid in pacht, maar ik moet u zeggen, dat hebben we nou juist wel. He? Niet weglopen voor je verantwoordelijkheid. God heeft ons die waarheid toevertrouwd. Zoals hij eerst aan Israël, zal ik maar zeggen, het Joodse volk specifiek, zijn woord heeft toebetrouwd, weet u nog, wat was het? Het nut van de Jood en het voordeel van de besnijdenis. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Al het andere komt daaruit voort. En die woorden zijn nu aan ons, aan de gemeente, toevertrouwd. We hebben die waarheid in pacht. Hij zei, hier is het, doet handeling totdat ik kom. Dat woord zouden wij betrachten. Zie? Wij zouden de waarheid betrachten in liefde. Dat wil zeggen, in gemeenschap met elkaar, in elke zin, in elke betekenis en langs alle kanten, alleszins, zouden wij opwassen in hem die de uiterste hoeksteen is. In hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd, dat staat dezelfde termen, bekwamelijk samengevoegd, net als in Efeze 2, de laatste verse. Bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat. Dat wil zeggen dat een ieder van ons een bepaalde werking heeft binnen de gemeente. Ik kan er onmogelijk op ingaan nu, maar ik kan natuurlijk wel zeggen, men lezen 1 Korinthe 12... De geestelijke gaven zijn bedieningen, namelijk werkingen. Het staat er. Een gave is een bediening, namelijk een werking. Drie van die zinnen achter elkaar. In het begin van 1 Korinthe 12. Het is namelijk, die gave, wat we krijgen als gave, is niet de gave om iets te kunnen, maar het is de gave om te doen. Te moeten wat wij kunnen. Dat wil zeggen, de gave is om verantwoordelijkheid te dragen. Dat is het. Hè? Ja, de uitdrukking in Romeinen 12 is om die gaven te besteden. En als het ons onderwerp zou zijn nu, zou ik zeggen, nou, er staat, en ik geef het alleen als voorbeeld altijd, er staat in Matteüs 25 de gelijkenis over de talenten. Ik zeg meteen, die gaat niet over de gemeente als zodanig. Dan moet je de gelijkenis van de ponden hebben. Maar ik haal hem altijd aan, die gelijkenis van de talenten. Omdat daar staat dat die heer, of wie het maar was, die gaf aan zijn dienstknechten talenten. En ieder naar zijn vermogen. En het probleem, ook in onze taal vervolgens, is geworden dat wij denken dat ons vermogen ons talent is. Iemand kan wat, God die heeft talent, zeggen we dan. Maar in de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel heeft iemand vermogen, dat wil zeggen, dan kan hij wat, hè. Een aantal kilowatt of paardenkrachten of wat het maar was, hè. Dan kan hij iets, vermogen, dus een bepaalde kracht, zal ik maar zeggen. En op grond daarvan, lees het maar na, op grond daarvan, op grond van iemands vermogen, ontvangt hij een talent. En daarmee verantwoordelijkheid. Heb je dat? Dat neemt niet weg dat we in de Bijbel ook wel vinden dat God aan iemand een bepaald vermogen geeft. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat zo iemand, als hij dat vermogen heeft, talent krijgt. Of talenten. Dat wil zeggen, hij moet er wat mee doen. Hier is het, doe er wat mee. Nou ja, beter kan ik het niet zeggen. Ja, ik kan er wel langer over doen. Dat wel. Maar of dat altijd beter is, weet ik niet. Dit is de essentie ervan, hè. God wijst aan. God zegt, doe dit, doe dat. En daar wordt bijgezegd. En mocht het bij gelegenheid je over het hoofd groeien, mocht het je aan kracht ontbreken, dan, zegt de Heer, zal ik die kracht geven. Maar de geestelijke gave is verantwoordelijkheid die je gegeven wordt. Het is de loopbaan die je gegeven dan wel voorgesteld wordt. Het is de plaats die je in de gemeente krijgt. Niet het vermogen om iets te kunnen, maar de verantwoordelijkheid om te doen wat je kunt. Ik zeg altijd, ik dacht van jongs van kind af aan heb ik om reden die ik u niet verder zal vertellen, altijd gedacht dat ik in het werk van de Heer op een of andere wijze nogal intensief terecht zou komen. En ik ben altijd bang geweest dat ik net als bijna ieder ander, want het moest eigenlijk, had ik begrepen, dat je langs de deuren moest met traktaatjes of op straat het evangelie moest prediken of dat soort dingen meer enzovoort. Hè. Want zo scheen dat te moeten. Ik weet dat ik dat niet kan en ik kan het zelfs niet leren. Absoluut niet, daar ben ik veel te verlegen voor. Dat gelooft niemand, maar het is echt zo. Daar ben ik veel te verlegen voor. Bij het autistische afzuster, ja. Ja, sorry. Daar ben ik veel te verlegen voor. Dus dat kan ik niet doen. Dat is mij ook niet toevertrouwd. En dat geeft de Heer me ook niet. Waarom zou hij? Kennelijk zit er wat ander vermogen in. En dan zegt hij, oké, dat heb je. Doe dat dan. Zo is het gekomen. Maar dat geldt voor een ieder van ons. Zo werkt dat. Nou goed. Geestelijke gaven. Dat is de werking van een ieder deel in zijn maat. Niet in zijn vriendje. Maar in zijn eigen bescheiden afmeting. Binnen de maat. Binnen de norm. Want maat is norm. Is precies hetzelfde, hè? En het zal u gedacht zijn hoe vaak als over de individuele verantwoordelijkheid van de gelovigen gesproken wordt, dit woord maat genoemd wordt. God geeft met mate. Dat betekent niet God geeft weinig. Het betekent tot aan een bepaalde maat. Hij stelt zijn grenzen, meer geeft hij niet. En we zouden ook leren bescheiden te zijn en niet gedachten te koesteren hoger dan die ons voegen. Was dat ook Romeinen 12, geloof ik wel. En Paulus heeft het over zijn maat, de maat die hem gesteld is enzovoort. Hè. We hebben onze begrenzingen binnen het lichaam. Ons past bescheidenheid, maar binnen die maat, binnen die norm, dragen we die volle verantwoordelijkheid. En dat is wat hier allemaal staat. Hè. En daardoor wordt het lichaam opgebouwd, staat er. Nou ja. Het is een geweldige vorm van beeldspraak waarop de apostel Petrus later terugkomt. Dat wil zeggen in 1 Petrus 1, waar hij zegt dat we als nieuwgeboren kinderkens, als baby's zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij mocht opwassen tot zaligheid. En hoe gaat hij dan verder? Hij zegt dat we levende stenen zijn en samengevoegd zouden worden met die ene levende steen tot een woonstede, tot een geestelijke tempel staat. Niet woonstede gods in de geest, maar tot een geestelijke tempel, tot een priesterlijk koninkrijk of een koninklijk priesterdom, dat wil ik afweten, wezen, om inderdaad dat woord van God te bedienen en dus ook te te verkondigen. Maar daarover hebben wij het weer vanavond.